Dankjewel. Machtig is de naam van de Heer. Alleen dat is een andere macht dan dat we gewend zijn. Met spierballentaal. De Heer is machtig omdat Hij is wie die is. Jaweh, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. God is God en wij niet. Dat is de macht van de Heer. Hij is wie Hij is. En niets ontgaat Hem. Hij slaapt nog sluimert. Hij is in control. Vanochtend wil ik met jullie verder gaan met, ik vind het een geweldige serie, Het Kruis van Christus. Ik ben al ook vele jaren bezig met de bergreden. Daar ben ik de komende jaren nog wel zoet mee. Als ik die wil doen, dan ben ik onderhand 26 preken verder. Dus gemiddeld ben ik dan 3 jaar in de gemeente bezig. Dan ga ik vers voor vers door de bergreden heen. En daar waar ik klaar ben met de bergreden, ga ik verder met het Kruis van Christus. En God heeft me dat in de coronatijd op mijn hart gelegd. Ik wil dat je het evangelie vertelt. Want dat is wat deze wereld nodig heeft. We hebben geen complottheorieën nodig. We hebben het kruis van Christus nodig. En wat de boze kan en doet, dat weten we. Maar wat God doet, dat weten heel veel mensen niet. En dat is het evangelie, het kruis van Christus. Vandaag ga ik met de derde. Ik heb hier al 2 delen gepreekt. En eentje ook al ver vooruit. Hè, dat we het hadden over de misdadiger aan het kruis. Daar hebben we het de laatste keer over gehad. In de vechtvlaring ben ik iets verder. Dus ben ik inmiddels met de 7e. Dus ik weet niet of ze bij jullie op de website staan. Dat je terug kan luisteren. Ze hebben iedereen gemist. Begin bij begin. Omdat de essentie, de eerste preken over het kruis van Christus gaat, is dat dit niet echt fijn is om te zien. Het is namelijk heel confronterend. En het is niet alleen confronterend omdat de liefdevolle God zijn zoon gaf en dat hij lijdt. Het kruisdood is het meest walgelijke dood die een mens kan hebben. Bewust uitgesteld dat je de pijn tot in alles voelt. Een schande, een schandaad. Een Romeins martelwerktuig met het doel om je uit te wissen. We hebben met elkaar verkend. Er is van geen enkele gekruisigde zijn naam bekend. Want het was ook bedoeld dat dat niet bekend zou worden. Maar alleen van Jezus. Jezus is de enige van al die duizenden mensen die de Romeinen hebben gekruisigd. Waarvan zelfs de Romeinse geschiedschrijvers overschrijven. En waar keizers naar vragen, wie is dat die Christus? En dat is natuurlijk ook de essentie. Wie is de Christus? Wat vinden jullie van hem? Dat is de vraag voor de mensheid. Wie vinden jullie dat ik ben, de Christus? Maar het is nog veel erger dat we moeten beseffen dat deze schandelijke dood, dit walgelijke feit, is omdat Christus de macht van de zonde, de dood en Satan en alle demonen die er zijn, alles wat er maar is en wat zich roert, dat dit nodig was om dat uit te wissen. Onze zonde. We hebben het niet over de zonde van al die mensen die allerlei boze plannen bedenken in de wereld. Of de Idi Amin's van deze wereld. Of de dictators. Dit gaat over u en mij. Al was je de enige mens op aarde, dan had Christus dit nog moeten doen. Omdat de zonde zoiets ergs is. Het is vijandschap. Het is rebellie naar God. Laten we niks in onszelf in ons hoofd halen van nou, het valt allemaal wel mee. Die Rutte die deugt niet. Of die De Jong, wat zijn pas een stel ratten. Weet je, ik hoor het broeders en zussen zeggen hele lelijke dingen over politici en over wij, zij, polarisering. Maar dat past ons niet. Want wij hebben hem gekruisigd. En het is heel makkelijk om over anderen te praten en een ander te wijzen in je eigen straatje schoon. Maar daar kom je niet mee weg, want de Bijbel zegt, Romeinen, geen mens zoekt God, niemand niet. En allen hebben gezondigd en allen verdienen het oordeel. Dus God houdt er geen liefertjes op na. Wij zijn bevoorrecht omdat we Christus, omdat hij ons heeft opgezocht en dat we geloofd hebben. Kijk, ongeloof, dat is iets verschrikkelijks. Maar wij hebben het geloof en zelfs dat geloof krijg je van de Heilige Geest. Dat is bijzonder. We hebben echt niks. Geloof is een gave van God. En waarom? Ik weet het niet. Het is genade. Maar ik ben er niet minder dankbaar om. Dan mag de volgende slide. Want ik wil stilstaan bij de intocht in Jeruzalem. We volgen de Heer Jezus met het kruis van Christus in zijn laatste week. En dit is op maandag. En dat is een hele bijzondere week die de Heer Jezus toegaat. En ik spits niet alleen op de feiten, maar ook op de persoon van Christus. Wat doet dit met je als mens? Want dat was hij ook. De emoties die daarbij komen kijken. Dus vandaag gaan we het hebben over de intocht in Jeruzalem. En dan kijken we naar drie punten. De nederige en onbegrepen koning. Het kruis komt dichterbij voor hem. En de lijdensweg van het kruis onder ogen zien. Hij moet het onder ogen zien en wij kunnen het niet zien. Ik wil een zegenvraag voor het woord. Lieve Vader, ik wil u danken voor uw liefde en uw trouw. Want u bent trouw en u bent liefde. En Heer, u laat niet varen wat uw hand begonnen is, zegt het woord. Dat is wat de kerk eeuwenlang beleid heeft. Wij zijn des Heren. En Heer, ook in die doorhandigheid zijn we hier als uw kinderen. Heer, zien we naar uit wat u gaat geven. En dan bidden we dat uw woord een balsem is voor onze ziel. Voor onze emotie, voor onze denken, voor onze kracht, voor ons hele mens zijn. En Heer, dat we de moed en de kracht vinden om zout en licht in deze kapotte, gebroken wereld. Waar u zo'n grote prijs voor betaald hebt. Want u houdt van deze wereld. En ook deze wereld zal eens hersteld worden. Maar u weet het, wanneer, Vader, u alleen. Zegen ons zo, in Jezus' naam. Amen. Ik wil twee schriftlezingen doen. En dat is de eerste uit Zacharia 9. Vanaf vers 9. En dat is eindtijd. En mij is wel eens verweten, doordat ik in de Vechtvlaardingen eigenlijk in de hele coronatijd als thema proef en geniet de liefde van God. En wij hebben gewoon alleen maar gepreekt over hoe je intimiteit met de Heere God kan hebben. Hoe je dat persoonlijk kan vormgeven in je leven. We hebben alleen maar over gepreekt, we hebben alleen maar het evangelie verkondigd. En geen eindtijdverhalen. En dat is me wel eens verweten. Ik zeg, nou, ik ben geroepen, ik ben een evangelist, ik ben geroepen om het evangelie te verkondigen. Ik heb er laatst wel hoor wat een aantal dingen over gezegd, maar dat bevalt mensen niet altijd. Maar eindtijd is het namelijk altijd. En we gaan vandaag wel zien hoe dat werkt in Gods woord en hoe lastig dat is. Zacharia 9, vers 9. Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde, je koning is in aantocht. Bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem, de bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de rivier tot de einde der aarde. Het is eindtijd. En dan gaan we naar Johannes Evangelie. De Heer Jezus is in deze week, verblijft hij veel in Betanië. Dat is zijn uitvalsbasis. Dat is de plek waar hij zijn vrienden heeft zitten. Waar hij kort daarvoor zijn hoogtepunt van zijn macht, zullen maar zeggen, van zijn dienstbaarheid getoond. Als je de evangelie volgt, dan begint Johannes. Niemand heeft God de Vader gezien, in Johannes 1 vers 18. Alleen, er staat in de grondtekst, de enige geboren God heeft hem ons doen kennen. Wil je de Vader kennen, moet je naar de Zoon kijken. En Jezus die doet wondertekenen, zegt het Johannes evangelie. Hij begint op de bruiloft te Kana aan met water in wijn veranderen. Dat is wat de schepper altijd doet met druiven. Uiteindelijk in wijn veranderen. Hij breekt brood, hij vermenigvuldigt dat, wat de schepper altijd doet. Het zijn allemaal tekenen om te laten zien, ik ben Yahweh. En dan spreekt de Heer Jezus ook altijd uit, ik ben het brood des levens. En dat is de naam van de Heere God. Ik ben het licht der wereld. En dat eindigt uiteindelijk zelfs door de grootste macht voor de mens, de dood te verslaan. Door Lazarus op te wekken. En dan zegt hij, ik ben de opstanding en ik ben het leven. De levende zelf. En op dat moment gaan de mensen los, die beginnen erover te praten. En als je, dan moet je thuis maar eens lezen van wat de farizeeën op dat moment doen. Die denken, ja, wacht eens even, daar zitten we niet op te wachten. Weet je wat, laten we Lazarus vermoorden en Jezus erbij. Of omgekeerd, Dus, nou ja, dat gebeurt blijkbaar bij wonderen. En de Heer Jezus, dat gaat als een vuurt, lopend vuurtje. En dan krijgen we de intocht in Jeruzalem. Wat bij ons een heel vrolijk feest, hè, met palmtakken. Hij komt, de koning van Israël. Dan lezen we het volgende. Ik ga een groot stuk lezen voor de context. Johannes 12 vanaf vers 12. De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, hij zit op een ezelsveulen. Hebben we net gelezen. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet. Maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond. En dat het ook gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenissen blijven getuigen. Daarom gingen de mensen hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. En de fariseeën zeiden tegen haar: Ah, je ziet het, dat we niets bereikt hebben. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Ze gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. En Jezus zei: De tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig. Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwig leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan, maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. Toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: Een donderslag. Maar er waren ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei: Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. Tot zover de schriftlezing. De nederige en onbegrepen koning. Ik zei bewust eindtijd, want vanuit het perspectief van Israël is de grote dag des Heren is eindtijdsdag. Het gedeelte wat we gelezen hebben uit Zacharia is een eindtijdprofetie. Het tweede gedeelte vanaf vers 10, dat de volken vrede en al dat soort dingen, dat gebeurt niet, maar de intocht gebeurt hier wel. Hier gebeurt iets wat alle religieuze mensen niet gezien hebben. Het is niet in ze opgekomen. Zij dachten: het is eindtijd. Dit is het moment. Daar heb je hem, de Messias. Hij gaat de Romeinen eruit schoppen. Nu komt het koninkrijk van God. Daar heeft hij over gesproken. Nu gaat het gebeuren. Dus voor de Joden in die tijd was het gewoon eindtijd. Dit was de dag des Heren, de grote dag des Heren gedaan. Dus nu gaat het wolf bij het lam liggen. Nu gaat het gewoon gebeuren. En dat was verwachting. En je moet even goed beseffen dat de Heer Jezus hier staat tegenover een aantal mensen die allemaal zo hun eigen agenda hebben. Ten eerste hebben we de discipelen. En we weten van de discipelen dat ze eigenlijk ook niet begrepen wat de Heer Jezus nou eigenlijk wilde. Die hadden zo ook hun eigen gedachten. Die krijgen het voor elkaar om tijdens het laatste avondmaal, als Jezus zegt dat een van hen gaat verraden, zich druk te gaan lopen maken wie de belangrijkste is in het koninkrijk van God. Waar ben je met je gedachten? Zij geloven ook helemaal niet dat de Heer Jezus moet gaan sterven aan een kruis en dat hij zal gaan opstaan. Er is niemand die hem gelooft. Alleen die ene vrouw die hem zalft, die gelooft hem. Maar eentje. De rest gelooft hem helemaal niet. Dus wat heeft de Heer Jezus nou al die 3 jaar verteld? Ze hebben zo hun eigen eindtijdverhaal, dat ze alleen maar zien wat voor ogen is, maar het geestelijk niet snappen. En dat is precies wat hier gaande is. Het fysieke en het geestelijke. Jezus praat over het geestelijke en de mensen alleen maar wat voor ogen is. Andere partij, farizeeën en schriftgeleerden. Farizeeën en schriftgeleerden zou je denken, nou, die willen toch wel een Messias. Wel nee, als je Johannes 11 leest, dan gaan ze overleggen. Dat is wat met die Lazarus. Dan krijgen we een glazer van. Dat moeten we helemaal niet hebben. Want dan jaagt hij dadelijk de Romeinen. En dat gaat natuurlijk helemaal niet gebeuren. En dan weet ik het wel, dan zijn we onze tempel kwijt. En onze macht. Ze zijn alleen maar bezig met hun eigen eer. Want als je ook even verder leest, hoor, je leest er snel over hoor. Maar als je vers 43 leest, gaat over de farizeeën schriftgeleerden. Ze stelden meer prijs op de eer van God. Meer op de prijs op de eer van mensen dan op de eer van God. Dat is het gewoon. Ze zijn allemaal hartstikke druk met zichzelf bezig. Ze zitten helemaal niet te wachten op een Messias die iets doet wat zij niet willen. Nou, dan heb je het volk. Dan denk je, nou, dat is toch fantastisch, het volk gelooft. Dat loopt Hosanna te roepen met palmtakken. En hier zit denk ik een beetje een lijntje wat je hebt. Mensen die te gefascineerd zijn voor eindtijdverhalen, zijn vaak ook te gefascineerd voor wonderen. Dat zijn een beetje dezelfde geest zit daarin. Als de Heer Jezus het brood vermenigvuldigt, je moet maar gewoon thuis lezen in het Johannes Evangelie. Dan zijn de mensen allemaal fantastisch, een wonder, geweldig. En weet je wat er staat, wat de Heer Jezus denkt? Hij vertrouwde zichzelf aan hen niet toe. Want ze geloofden helemaal niet. Ja, het is spectaculair, hè? Dat vinden mensen interessant. Een zondig mens vindt het spektakel interessant. Ik denk, dat is mooi. En hetzelfde is de vrouw bij de put, dat is fantastisch, dat wonder. Levend water, kom erop, hoeft nooit meer te putten. Weet je, altijd gelijk aards. Het is helemaal niet geestelijk. En dat is wat er gebeurt. Maar er is geen geloof. Pas wanneer de rabbi 's nachts bij Jezus komt en doorvraagt voorbij het wonder, krijgt hij te horen, je moet wederom geboren worden. Dus als je in het wonder blijft hangen, kom je niet tot de wedergeboorte. Dus het spectaculaire. Ik zeg niet dat het zo is, maar het voelt alsof mensen die te extreem zitten naar eindtijdverwachtingen, de zeloten in die tijd, hè, ook in het volk, als je te veel dan wat spectaculair, wat nou gaat gebeuren, van hij schopt de Romeinen eruit, dan mis je het geestelijke. En dus het volk, dat staat daar wel Hosanna, Hosanna te roepen. Maar Jezus weet dat ze nog geen 5 dagen later kruisigem zullen roepen. En er staat gewoon ook in vers 37, ondanks de wondertekenen die iedereen voor zijn ogen zagen, geloofden ze niet. Dus het laat zien, hier zie je Jezus ten aanzien van de zondemacht. En die gaat alle mensen aan. En de heidenen zijn wel geïnteresseerd, die komen erop af. En zij zullen uiteindelijk, nadat Christus gekruisigd en opgestaan, zij zullen tot geloof komen. Dat heeft de Heer ook gezegd. Als ik de heidenen verteld, zij zullen geloven. Hadden de wonderen teken Sodom en Gomorra gezien, dan hadden ze geloofd. Maar dan moet je je bedenken wat dat enerzijds met de Heer Jezus doet. Je weet dat je op weg bent om voor de zonde van de mensheid aan het kruis te gaan. En de mensen die het aangaan om je heen, die zijn helemaal niet bewust van dat ze zondaar zijn. Ze hebben allemaal hun eigen agenda. Ze hebben allemaal hun eigen. Ze verstaan helemaal heel iets anders. Daar sta je dan. Heb je 3 jaar lang gepreekt. De bergreden gehouden. En je bent omringd door mensen. De ene roept Hosanna, Hosanna. Bij de andere scan je, die gaan een moord. Een dubbele moord. En die denken nog, God. Zijn de leidslieden, geestelijke lieden. Die denken dat God nog een plezier te doen. Door hem en die arme Lazarus. Is net opgestaan. Om hem alweer de dood in te jagen. Weet je, de zondemacht, in het Engels heb je zo'n mooi woord voor, the culture of death. Het is de cultuur van de dood. Daar waar Satan heerst, heerst de dood. En die doet zich op vele terreinen voor. Dat zal letterlijk zijn, als hij je bij de metro een zetje kan geven, zal die het nalaten. En dat zal met psychische dingen. Maar hij brengt altijd dood. En hoe werkt de geestelijke strijd? Hij zal je altijd wijzigen en beschuldigen. Dat is één kenmerk van hem. Hij zal je beschuldigen. En hij zal altijd woorden verdraaien. Ja, maar je zullen niet sterven. Altijd twijfeltrekkend aan het woord van God. En de Heer Jezus heeft in Matthäus 24 gezegd. Deze onbegrepen Jezus, deze onbegrepen koning. In het laatste dagen, en dan somt hij allemaal op. Er zullen oorlogen zijn, geruchten voor een oorlog en alles. En dat klinkt allemaal erg en dat is erg. Maar weet je wat het ergste is? Als hij dan komt en de liefde zal verkillen. En dat is wat ik bij een hoop complotdenkers zie. De liefde is weg. Weet je waarom? Al die filmpjes die ik toegestuurd krijg. En ik verbaas me erop. En ik kan er enorm om huilen. En ik huil er soms om. Ik krijg filmpjes van 2 uur, 1 uur. En dan moet ik allemaal maar doorheen ploegen. Want wat vind jij daar nou van? Dat valt me heel zwaar. Weet je, het evangelie wordt niet uitgelegd. Er wordt alleen maar gewezen. Wij, zij. Zij, de elite. Of die en dat. En ik zeg niet dat je het niet moet onderzoeken. Dat is gezond. En dingen moet toetsen aan het woord. Dat is allemaal gezond. Maar als je te gefixeerd bent. Hè, als ik die mensen vraag na al die uren. Hoeveel bijbelstudie en bidstond zat er nou tegenover? En waarom wordt er niet gebeden voor hun vermeende vijanden? Hè, want als ik oproep in de gemeente. We gaan nu stille tijd houden. We gaan nu bidden voor Rutte en de Jong. Dan zie ik mensen krimpen. Dat is niet goed. Dan luister je niet naar de Heilige Geest. Want weet je wat vergeving doet? Als je weet hoeveel je zelf vergeven bent. Dan krijg je een hart vol van genade. En dan kijk je en dan is het verlangen dat je denkt, als ik dadelijk bij de Heer ben, aan de bruiloft van het lam, oh wat hoop ik dan dat Rutte en de Jong daar zit. En dat we het glas heffen en dan we zeggen, het lam is goed, hè. En is ook voor jou aan het kruis gegaan. Fantastisch, hè. Dat hij genadig is geweest voor jou. Mensen kunnen niet over de lippen krijgen. Die vallen stil, bidden niet mee. Dan verhardt je hart. Dan verkilt de liefde. Dan ben je erin getrapt. Trap daar niet in, broeders en zusters. Want de grootste zonde is het verkillen van de liefde. Zonde is namelijk niet liefde. God is liefde en het tegenovergestelde is niet liefde. Duisternis is niet licht. Het is geen gelijkwaardige macht. Het bestaat omdat licht afwezig is. Dus verkilling van liefde betekent dat God er niet is. Dus als je merkt dat je hart verkilt, dat je eigenlijk wij-zij denken in je hart speurt, dat je continu, dat je niet meer naar de tv kan kijken en dat je, oh, die man. Het is allemaal niet goed misschien wat er gebeurt. We moeten mensen gaan uitsluiten en dan moeten we als kerk pal voor staan en zeggen, ook ongevaccineerden zijn welkom. Maar het mag nooit verkillen, want dan trap je erin. En dat is precies waar de Heer Jezus, die is omringd door mensen die erin getrapt zijn. Het hart verkilt en ook al staan ze Hosanna te roepen, hun hart is verre bij God. Ze zien helemaal niet wat er gebeurt. En dat geeft ons te denken, als we bij de eerste komst er al zo naast kunnen zitten, als mens, hoe nederig moeten wij dan zijn dat we wel weten tot achter de komst hoe de tweede komst eruit ziet. God doet de dingen altijd net even anders dan wij kunnen bedenken. De toekomst kunnen we al helemaal niet bedenken, want het is in geen mensenhart opgekomen wat hij voor ons bereid heeft. Dus laten we daar mild in zijn. Hebreeën roept ons op, wij zien Jezus. En hadden zij dat ook maar gedaan. En dan kijken we naar de Heer Jezus. En dat is een beetje naar onze tijd. Als mensen niet gehoord worden, gaan ze bijten, worden ze het verneinig. Want ik heb gelijk. En dan krijg ik nog meer filmpjes. En wat doet Jezus? Doet hij dat nou ook? Als wij niet begrepen worden, hè, dat merk je wel eens in de vergadering, als iemand niet begrepen, dan moet je je punt maken. Je zal je ei leggen. Jezus niet. De liefde laat het over hem heen komen. Omdat hij weet, geestelijk, dit is nodig. De mens is reddeloos verloren in zijn zonde. Er komt ook nooit een moment als een zondaar in zijn zonde sterft. Dat hij voor God staat en dan zegt, ah, moest dat geweten had. Gaat niet gebeuren. De zonde is zo erg, en dat lees je ook in Openbaring, dat als de zoon, als het licht komt, dan zeggen ze, verberg me. En de rijke man, de armlaas, de rijke man bekeerde zich niet. Die zei het, oh, wat dat geweten had. Nee hoor. Hij zelf volhardde in zijn zonde. Daarom is het ook eeuwig. Er komt nooit een moment dat als een zondaar in zijn zonde voor de Heer staat, dat het anders gaat worden. Hij blijft rebelleren. En dat is ook wat God doet. Ik geef je over aan jezelf. Dat is de ergste straf. Dat de liefde verkoelt. Verkilt. Dat de liefde er niet meer is. Dat is het ergste, wat een mens kan overkomen. En daar moeten we verder van blijven. En de Heer Jezus doet dat ook. Hij is nederig. Hij komt niet op een paard zoals de Caesars komen. Hij komt op een simpel veulentje, een ezelsveulentje. En hij is eigenlijk helemaal niet blij met al die aandacht. Hosanna, Hosanna. Omdat hij weet wat er in de mens omgaat. He, op de dag dat iedereen Hosanna roept, hebben we al daarnet gelezen, is hij doodsbang. Jezus is doodsbang. En wij kunnen wel eens heel erg denken van, oh, roep Hosanna, Hosanna. En soms kan Jezus dus doodsbang zijn. Omdat hij weet, he, dat het is allemaal zo mooi, he, groter worden, dat Petrus zegt, maar dat gaat niet gebeuren, hoor, Heer. U niet. Dan moet Jezus zeggen, Satan gaat achter mij. Dan ben je in staat, dan zit je in het vlees. En hoe vaak zitten wij niet in het vlees en dat we grote woorden gebruiken? Jezus is nederig en hij accepteert dat hij onbegrepen is. Dat is toch heel wat anders dan het gedram wat ik soms om me heen zie. Van links, rechts, midden, maakt niet uit. Jezus doet wat hij moet doen. En hij weet wat hem te wachten staat. Namelijk, het kruis komt dichterbij. De noodzaak van het kruis, dat is wat Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie niet. Dat is niet omdat het een lullig verhaal is, maar dat is omdat het een schande is. Dat als een misdadiger, als een hoopje ellende, als vuil, als een nobody aan het kruis genageld. Voor de vuiligheid van deze wereld, voor de oogst van de zonde. Wat in een mensenhart, en dan somt Paulus op wat er allemaal is. En dat is precies wat Jezus voelt. Het is maandag en hij weet nog een aantal dagen. En hij ziet er tegenop. Hij ziet er tegenop. Jezus is ook mens. Jezus is ook mens. Hij voelt dat het kruis dichterbij komt. Dat de Vader hem dirigeert naar het ultieme moment in de geschiedenis. Dat het moment dat het lam voor Pesach geslacht zou worden, dat zijn zoon geslacht zou worden. He? Al zo lief heeft God de Vader dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft, zijn vertrouwen stelt, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Intimiteit met God. Daar gaat het Jezus om. En al die mensen die daar omheen staan, de Grieken die vragen naar de Heer Jezus, krijgen uiteindelijk een heel ander antwoord. Als ze al een antwoord krijgen, dat is natuurlijk ook het frappante. Jezus is in die zin altijd oorzakelijk. En Jezus zegt, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Nou, dat is iets wat we niet hadden kunnen bedenken. Paulus schrijft later in een van zijn brieven, het is een mysterie die de profeten met begeerte hadden gezien. Ze hebben het niet gezien. God heeft het niet geopenbaard. Wij zijn bevoorrechte mensen dat we mogen zien dat in de diepste, in het gaan van de dood, in het sterven van Christus en in zijn opstanding, dat God verzoening bracht. Er moest bloed vloeien. Dat kunnen wij niet begrijpen. Vind je ook niet in de Bijbel het moment waarom God dat er bloed moest vloeien, uiteindelijk. Daar kom je niet achter. Maar bloed geeft wel aan, dat is het leven voor de mens. Daar zit het leven in. En de zonde doodt het leven. Het verkilt de liefde in je hart. En het is rebellie naar God. En het is dodelijk naar de naaste. Want wat gaan we doen? We gaan mensen negeren. We gaan mensen ontwijken. We gaan roddelen. We gaan lelijk spreken. We gaan wijzen. De zondebok. Nou, we weten het wel in de geschiedenis wat er gebeurt als we zondebokken gaan aanwijzen. En dat hoeven we niet te doen, want er is maar één zondebok, en dat is Christus. Die heeft alle zonden op zich genomen. Het kruis komt dichterbij. En dan zegt de Heer Jezus, wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En ik vrees dat het vaak is, daar waar ik ben, daar is mijn Heer. Dat is een beetje meer het motto van de moderne mens. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Er is geen andere weg voor de Heer Jezus dan het kruis. En daardoor is er geen andere weg voor ons mensen. Want het sterven van de graankorrel is namelijk het sterven aan jezelf. En ik moet zeggen, ik ben niet zo hoopvol met alle moderne theologieën die er zijn en soms gepreekt wordt, van welvaart tot, nou ja, daar is het evangelie gekrompen tot een soort zondevergeefmachine. Je één keer je zonde vergeven en het is klaar. Maar het gaat hier om de geschiedenis van Israël. Het is namelijk de koning der Joden. En Jezus die zegt dat jij moet sterven aan jezelf. En daar is de doop het symbool van. Als je tot geloof komt, dan neem je niks van je oude persoonlijkheid mee. Je sterft. Je bent dood voor de zonde. En je staat op in een nieuw leven. Dat is wedergeboorte. En ik moet... ik vrees dat we in deze tijd vaak het besef van waar Christus voor aan het kruis gaat, is dat een beetje weggeëbt. Het woord zonde hoor je niet meer. Die is ook in de psychologie verdwenen. Het zijn allemaal dingen die ons overkomen. Verantwoordelijkheid van de mensen een beetje weggehaald. Je kan er ook niks aan doen. Maar het is niet zoals de Bijbel erover spreekt. De Bijbel spreekt erover dat je als zondaar altijd slachtoffer en dader bent. Je bent beide. En dat is moeilijk. En alleen God kan dat ontrafelen. Maar er is geen andere remedie om van de zonde af te komen door te sterven. Met Christus aan het kruis te gaan. Je oude leven voorbij en op te staan in een nieuw leven. En dat moet ik de complottheoristen meegeven. En daar ben ik ook mee eens. De mens die streeft naar hoe je moet handelen, een teken aan je hand, en hoe je moet denken, een teken op je hoofd. Hè, die regie wil hebben, dat is de vleeselijke mens. Die zoekt zijn oplossing in dit leven. En dan knipt God er vakkundig uit. Dat is precies wat de Satan wil. En die wil macht uitoefenen en mensen. Alleen dat is wat de boze altijd al doet. De cultuur van de dood, dat was niet anders in de tijd van Jezus als in de tijd van ons. En dat er uiteindelijk een hoogtepunt komt, ja, die komt. En of die nu al is, God weet het. Maar het is niet zo dat we ons dingen ongemerkt aangepraat krijgen. Of dat als jij denkt, ik ga naar de dokter voor een prikje, dat je ineens het teken van het beest hebt. Zo leert de schrift dat helemaal niet. Het is een bewuste keus van aanbidding. Alleen ik vrees als we daar te veel het accent op leggen, dat we dan gaan wijzen en dat we gaan zeggen van die en die en die. En dan verkilt de liefde. We zijn namelijk helemaal niet geroepen om eindtijdtheorieën te verkondigen. We zijn geroepen om het evangelie. En we weten dat de boze rondgaat. We weten toch dat we een schaapje zijn onder wolven. Wat had je verwacht dat als je iemand de kas geeft, dat hij dan niet gaat frauderen of erin gaat stelen? Of als iemand macht geeft, dat hij zich ontplooit tot een dictator? Kijk de wereldgeschiedenis na. Heb je wel onder een steen geleefd? Natuurlijk doen ze dat. Wat had je anders verwacht? Dat is de cultuur van de dood. Alles wat in het vlees gezaaid wordt, dat brengt. We weten toch wat het voortbrengt, zegt Paulus. Jullie waren zo, maar jullie zijn anders. Wij zijn geroepen om zout en licht te zijn. Als we sterven aan onszelf en erkennen dat Christus voor onze zonde aan het kruis gegaan is, hebben we leven in hem. En mogen we zout en licht zijn in deze kapotte, gebroken wereld. Jezus moet zijn lijdensweg onder ogen zien. En het staat bomvol emoties, dit hele stuk. De een beraadslaagt een moordaanslag, een dubbele. De ander die heeft een schorre stem en die staat elkaar op de schouders slaat. Fantastisch, hè? Helaas is uit de dood opgestaan. Geweldig, nou, nu is onze tijd gekomen. En anderen denken, zo, dat koninkrijk komt dichterbij. Welke plek heb ik straks? Zo. Nou, hè, we hebben alles opgegeven. Ik ben wel benieuwd, hoor, welk erebaantje ik dadelijk krijg. En dan denk ik, zo, interessant, er gebeurt wat. Nou, wat zou er zijn? En Jezus, hij is doodsbang. Hadden we niet gedacht, hè, als we Hosanna, Hosanna zingen. Hosanna. En Jezus is doodsbang. Want hij weet gewoon wat er op hem afkomt. En hij weet welke mensen we zijn. En hij weet wat we in de zonde allemaal staan uit te kramen. Met een religieus sausje erover. Maar hij kent onze harten. Hij kent hen harten. En eigenlijk bevestigt het hem alleen maar waar hij voor gekomen is. Doodsangst staat hij uit. Hij is doodsbang. En dan gebeurt er iets. Onmiddellijk reageert de vader. Want Jezus doet alleen maar wat de vader hem vertelt. Jezus spreekt alleen maar uit wat de vader hem zegt, opdraagt om te doen. Ook zijn doodsangst tonen is naar de wil van de vader. Want dan kan de vader ons geruststellen. Alleen we begrijpen het niet. Maar als de vader spreekt, ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. Waar hebben we het dan over? Waar hebben we het over? Ik ben die ik ben. Dat is Gods grootheid, zijn naam. In Johannes, in het hogepriesterlijk gebed, dan bidt de Heer Jezus, het is volbracht. En dan moest de kruisiging nog komen. Het is volbracht en hij zegt, want ik heb hen uw naam bekendgemaakt. Dat is blijkbaar ook de opdracht van de Heer Jezus. En Gods naam bekendmaken is Gods karakter laten zien. Daarom houdt de Heer Jezus de bergreden. Het is niet om je weer een nieuwe wet te geven, maar om te laten tonen hoe het karakter van de Vader is, hoe het karakter van de Zoon is. Dat is wat de Heer Jezus heeft laten zien. Als je mij ziet, zie je de Vader. Alle verhalen, alle complotten die er zijn over hoe God wel niet is en wat hij niet doet. Of kijk naar Jezus en dan heb je je antwoord. Ik heb mezelf laten zien, ik zal mezelf weer laten zien. In Jezus zien we de Vader die verborgen is. Als je bergreden leest, lees je iedere keer dat de Heer Jezus zegt, jullie doen het in het verborgene, want de Vader die in het verborgene is en in het verborgene ziet, die zal jullie belonen. Dat is heel wat anders dan de farizeeën en schriftgeleerden, religie die laat zien van, kijk, mij is religieus zijn, ik sta hier al 3 uur voor de klaagmuur te bidden, daar gaat het helemaal niet om. Bidden doe je in je binnenkamer. Dat was in die tijd gewoon een voorraadhok, als ze hem al hadden, achter een gordijntje. Daar stonden wat potten en daar bidden. Maar God ziet je hart aan. Het Koninkrijk van God is een zaak van het hart. De belofte van het Oude Testament, ik zal je stenen hart wegnemen, ik zal je een hart van vlees geven. Dit is waar het om gaat, dat je een nieuw hart krijgt. En dit is wat God belooft en ons dus troost. Hij heeft niet voor mij gesproken, zegt Jezus, maar voor u. En de troost is dat God antwoordt op de zonde door zijn enige geboren zoon te geven. Dat is liefde. En die liefde moet niet verkillen. Die gevende liefde, de agape-liefde, die is wat wij moeten uitdragen in deze tijd. Wij moeten niet meehuilen met de wolven. En we mogen best spreken dat het ernstige tijden zijn. En dat er misschien allerlei machten van alles bezig zijn. Maar wij zijn des Heren. Daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. En dit is helemaal niet een moment dat je ongemerkt ineens wakker wordt. Och, heb ik toch ineens een chip in mijn hand of zo. Gaat niet gebeuren. Want Jezus zegt in Matthäus 24. De boze probeert de gelovigen te verleiden. Als het al mogelijk zou zijn. Dat is het niet. Want nog machten, krachten op, onder, boven de aarde kunnen ons uit de hand van Christus roven. Kijk, de uitverkiezing, en ik heb het bewust even genoemd, van wij kiezen God niet uit, hij kiest mensen uit, hij brengt mensen tot geloof, is niet iets van jij wel, jij niet. Het is de bevestiging dat als je eenmaal in Gods hand bent, je er ook niet meer uit kan komen. Er staat nergens in de Bijbel dat er een moment komt dat God je gaat ontkind van God, omdat je iets gedaan hebt wat hem niet bevalt. Staat nergens. Alleen de boze, die verdraait dat woord van God. Die gaat zeggen, ja, het verkiezen, zie je wel. Hij heeft Jantje verkozen, maar het is, verkiezen is niet van, ik kies die wel en de ander niet. Verkiezen is, ik heb het jou gegeven en als je het aanneemt, raak je het niet meer kwijt. Dat is het is altijd troostend geweest. Het Bijbelboek Openbaring is niet een sensatieboek, het is een troostboek. Dat niet Caesar op de troon zit, op zijn 7 heuvelen, maar dat Jezus het Lam op de troon zit. En dat hij de Alpha en de Omega is. Het is niet de boze die bepaalt wanneer schaaltjes van ellende over je uitgestort worden, wanneer het eindtijd is. Dat doet God. God bepaalt het ritme van de tijd en wanneer een schaal van oordeel over de wereld. En dat is niet omdat God zich dan zit te verkneukelen, zo, ik zal ze krijgen. Nee, er is iedere keer een rustpauze in de hoop dat mensen zich bekeren. Want wat zegt het woord in Jeremia? Ik ben geen God die er genoegen in heeft dat een zondaar verloren gaat. Ik heb veel eer dat hij tot het ware leven komt. Dat hij deel heeft aan mij. Zo is de Vader. Zo is Jezus. Jezus komt niet om te oordelen. Dat oordeel heeft de mensen al over zichzelf uitgesproken. Want als je in de zonde bent en blijft, dan ben je al veroordeeld. Wij hoeven helemaal niet te oordelen. We hoeven helemaal niet te wijzen. Kijk daar, daar zit hij, die ploert. Pak hem. Hoeven we helemaal niet te doen. Dat laten we lekker aan de Heer Jezus over. Die is rechter. Wij zijn des Heren. En wij leven vanuit de liefde. Wij gaan vrijwillig sterven in dit leven, aan onszelf, aan onze eigen karakter. En we willen zeggen, Vader, snoei me. Snoei mijn karakter. Heer, ik ben zo veroordelend, dat wil ik niet. Dat verkilt de liefde. Snoei mij. Heer, ik ben zo. Ik heb echt geen geduld met bepaalde. Dan geeft de Heer je in de situatie en dan krijg je geduld. De Heer wil je karakter vormen, omdat je op Jezus mag lijken. En omdat je net als hem rond mag gaan, waarschijnlijk als een schaapje tussen wolven. In een vijandig gezinde wereld die de liefde haat. Zo is hij gezonden en zo worden wij gezonden. Maar je hebt de Vader aan je zij. Op het moment dat je angstig bent en dat je uitroept, ik ben doodsbang, Heer, dan spreekt de Vader tot je. En zegt, ik ben met je. Tot de volleinding der wereld. De Grieken wilden Jezus zien omdat ze geïnteresseerd waren in zijn boodschap. En Jezus antwoordde eigenlijk dat hij over de hele wereld verkondigd zal gaan worden. Het zal aangeboden worden aan iedere stam, taal en natie. Mensen blijven in het duister tasten en weten niet waar ze heen gaan als ze niet openstaan in geloof en gehoorzaamheid om Jezus te volgen. Het is de Geest die ons karakter gaat vormen naar het beeld van de Zoon. Ik weet ook niet waarom mensen niet geloven. Ik vind ongeloof, het niet kunnen vertrouwen op God, vind ik een van de meest duistere dingen in het leven. Dat je 3 jaar intiem met Jezus kan omgaan, zoals Judas. Alles gezien hebt. Mensen zeggen, nou, maar als ik het met mijn eigen ogen zie. Weet je, in heel de Bijbel, gaat maar na. Wonderen hebben helemaal niet die impact die wij, of prosperity preachers, of extreem charismatische mensen verkondigen, kom naar het wonder, kom naar Jezus. Wonderen brengen zelden mensen tot geloof. Ik weet van mensen die van een klompvoet genezen zijn en uiteindelijk zijn ze hun geloof nog kwijt. Weet je, die denken, het is toch gebeurd in je leven? Nou, dat is een mysterie. Dat is een mysterie. Maar als je tot geloof bent gekomen, dan raak je het niet meer kwijt. Want Christus, net bij Petrus, hij zei het niet bij Judas, maar bij Petrus, ik heb gebeden dat je geloof niet zal kwijtraken. Als Jezus voor je bidt, wordt zijn gebed verhoord door de Vader? Wat denken jullie? Altijd. 100%. Jezus zegt ook in Hebreeën, Heer, u hebt ze mij gegeven en er is geen enkele schaap uit mijn hand weggegaan, behalve degene die al daarvoor was voorbestemd. Judas heeft nooit geloofd, is nooit een kind van God geweest. Hij had zijn eigen plan en daar zullen we later in de serie ook overgaan. De leidersweg van het kruis onder ogen zien. Dat moest Jezus, maar dat moeten wij ook. Dat moeten wij ook. Het is altijd eindtijd. Er zijn altijd antichristen. Het is altijd een cultuur van de dood. Maar wij zijn des Heren. En we laten de liefde niet verkillen. Het gaat niet bij ons gebeuren. Wij laten ons hart zacht zijn. En wij zeggen, Heer Jezus, kom te beginnen in mijn hart. Snoei mij, vorm mij, leid mij. En laat mij licht en zout zijn, want dat is wat de wereld nodig heeft. En de Heilige Geest geeft geloof. Ik kan preken totdat je op de grond ligt met je tong op de grond. Daar gaat niemand door tot geloof komen. Alleen door de Heilige Geest. Laten we de Geest de ruimte geven. Amen.